Hallo, dit is Jos Hummelen van De Afrikast. Samen met Geopolitiek Nu organiseren we binnenkort een live podcast in Den Haag. We hebben een panel met Alphonse Mouambi, Maya Kaag en Max Koffie en we gaan het hebben over de positie van Afrika in deze wereld die geopolitiek zo aan het verschuiven is. Kom ook, 12 maart. Check de details in de show notes.
Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben we een bijzondere podcastopname, namelijk we doen het in samenwerking met Afrikast. En in dit geval is Jos Hummelen mijn medepresentator.
Hey Rajiv.
Ja, goed om je te horen Jos. En we hebben in dit geval twee gasten, namelijk Samira Rafaela en mijn medepresentator in de normale podcastgevallen, Michel Don Michaloliakos. En we gaan het vandaag hebben over een spannend onderwerp, namelijk de Europese migratiedeals met Afrika. Dus die de Europese Unie met Afrika afsluit om irreguliere migratie in te dammen. Nou, we horen dat vaker in het nieuws. Er zijn voorstanders, er zijn tegenstanders. Ook in die landen zelf kan het allemaal niet zo heel lekker gaan. Nou, wat gaat dan niet precies mis en wat zou er eventueel verbeterd moeten worden? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En we willen ook graag wat dieper induiken. Dus niet alleen de meningen, maar even de feiten horen. En ook echt de verhalen achter de feiten horen. Van wat is er nou precies aan de hand? Zodat de luisteraars eigenlijk een beter beeld heeft over deze migratiedeals. Maar we zijn toch benieuwd eigenlijk hoe het dan precies zit met de cijfers.
Ja, en dan hebben we, Michel in de studio. Ja. Want kun je het even neerleggen voor ons dit thema? Hè? We gaan dus specifiek op migratiedeals in Afrikaanse landen duiken. Je hebt drie A4'tjes met cijfers voor je liggen. Kun je het even neerschetsen, dat de luisteraar echt weet waar het over gaat? En ook natuurlijk voor Rajiv, want die wil de keiharde cijfers weten.
Zeker. Ik vind het leuk om geportretteerd te worden als een cijferkanon. Dat valt normaliter echt wel mee. Maar inderdaad, migratie naar Europa is een hot topic. En we gaan natuurlijk ook hebben over op welke wijze kunnen we mensen nou eigenlijk het leven laten leiden dat ze zelf willen leiden. Want dat is uiteindelijk waar je heen moet willen als mensheid, als Europese Unie en zeker ook als Afrika. Met als belangrijkste representant de Afrikaanse Unie. Als we dan toch even inzoomen op migratie, dan zien we eigenlijk dat het sinds 2015 een hot topic is geworden voor de Europese Unie. Maar dat laat onverlet dat pre-2015 het al een heel belangrijk thema was in Zuid-Europa. Denk aan het deal bijvoorbeeld in 2008 tussen Berlusconi en Gaddafi. Maar ook in Griekenland, waar ik zelf dan in ieder geval voor de helft vandaan kom, was het al jarenlang een heel hot topic. En is het eigenlijk jammer dat we tussen 2005 en 2015... onder leiding van Angela Merkel betrekkelijk weinig aan migratie hebben gedaan. Nog als het gaat om investeringen, nog als het gaat om bepaalde deals af te sluiten of zorgen dat het op een goede manier gereguleerd wordt. Nou, dat even over die korte voorgeschiedenis tussen 2005 en 2015. Als we dan echt inzoomen vanaf 2015, iedereen weet wel dat dat echt een waterscheiding was in het migratiedebat in de Europese Unie eigenlijk. In dat jaar kwamen er ongeveer 1,1 miljoen migranten irregulier Europa binnen. Dus dat was dan met name via de zogezegde oostelijke route. Dat is de Griekenlandroute.
Of de Balkanroute.
De Balkanroute, ja. Ik vind de Griekenlandroute eigenlijk iets beter duiden wat er aan de hand is.
Ja, dat zal wel weer.
Ja, maar de Balkanroute is voor mij ook in orde. Dan heb je de centrale route. Die gaat eigenlijk via de Europese, Italië. En dan heb je de westelijke route en die gaat via Spanje. En in 2015, zoals gezegd, kwamen verreweg de meeste eigenlijk via de oostelijke route, de Griekenlandroute. 1,1 miljoen. Het jaar daarna tegen de 400.000 aan. En dan tussen 2017 en 2022 zie je eigenlijk dat ongeveer schommelt tussen de 100, 120 à 180.000 per jaar die irregulier Europa binnenkomen. Afgelopen jaar, en dat zal niemand verbazen die het nieuws ook heeft gevolgd, is het echt wel fors omhoog gegaan tegen de 300.000 aan. En dit jaar zitten we ongeveer op de 100.000 tot en met september 2024. Dus dat zijn grofweg de cijfers. En dan moet ik nog één ding bij benoemen. Ik heb het al even gehad over de routes. Per jaar zie je eigenlijk een wisseling van wat de belangrijkste route is. Ja. Soms is dat de westelijke route, soms is dat de Italië-route, soms is dat de Griekenland-route. Ik ga denk ik naar de landen toe in plaats van west, oost en, en centraal. Dat is denk ik iets meer spreken. Dus dat kort gezegd voor wat betreft de migratiecijfers. In reactie daarop is eigenlijk het debat Europeaniseerd. En zie je vanaf de jaren 10 een Europeanisering van dit beleidsthema, als ook het sluiten van migratiedeals. Voor 2010 was het meer bilateraal, dus tussen twee landen. Sindsdien zien we steeds meer migratiedeals terug vanuit de Europese Unie. Soms komen ze heel erg vooraanstaand in het nieuws. soms ook helemaal niet. Dat verschilt echt per deal en de motieven daarvan. En wat toevallig op dat moment in het nieuws komt.
Ja, wat je ziet vaker, dus je noemt cijfers op. Dus je ziet in bepaalde jaren dat het echt stijgt, andere jaren dat het daalt. Wat zijn eigenlijk voor jullie beiden de grootste redenen voor migratie? Is het alleen oorlog of spelen ook andere zaken een rol? 2015 speelde natuurlijk Syrië-oorlog, de burgeroorlog in Syrië was daar aan de gang. Wat zien we eigenlijk de laatste jaren gebeuren in de regio om ons heen? En zijn het eigenlijk ook voornamelijk mensen vanuit de regio om Europa? Is het ook veel migranten van daarbuitenaf?
Ik denk dat het wat dat betreft verschillende lagen heeft. En het heeft natuurlijk verschillende oorzaken. Dus ja, conflicten en oorlogen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we als internationale gemeenschap werken aan de stabiliteit in verschillende regio's in de samenleving. Kijk nu ook maar wat er in Gaza gebeurt. Kijk, dit soort oorlogen en conflicten zorgen per definitie voor mensen die hun land of hun gebied moeten verlaten en vluchten naar een veilige thuishaven. En dat is een hele logische redenering. En daar zijn we als internationale gemeenschap zijn we daar ook verantwoordelijk voor om mensen dan ook op te vangen, vind ik. En een veilig thuis te geven. Wat natuurlijk altijd al ten grondslag heeft gelegen aan migratie, ook als ik kijk naar mijn eigen persoonlijke historie, is sociaal-economische ongelijkheid. Mensen zijn simpelweg ook gewoon op zoek naar een beter economisch leven. Mensen gaan vaak naar andere gebieden in de wereld om ook hun familie te onderhouden, die vaak achterblijven, familieleden. Ja, en om geld in het laadje te brengen. Dat is een van de meest bekende en eigenlijk simpele redenen voor mensen om in een ander gebied het economisch geluk te vinden.
Ja, en daar hebben we allerlei frames voor bedacht. Hè? Zeker partijen aan de rechterflank, gelukzoekers of economische vluchtelingen of veilige landers.
Ja, of profiteurs.
Ja, dat is nog een sterker frame met een bepaald label erop. Moeten we daar onderscheid in maken, denk je, Michel, tussen economische vluchtelingen en politieke vluchtelingen?
Ja, in mijn ogen wel. Overigens niet als disqualificatie. Het is in mijn ogen niet zo dat als jij een economische vluchteling bent of een arbeidsmigrant, dat je dan minder waardig bent. Integendeel, helemaal niet zelfs. Maar ik denk dat er dan wel andere regimes zouden moeten gelden. En ook als je naar de cijfers kijkt, dan zie je inderdaad terug dat ten tijde van een oorlog, of dat nou in Libië is in 2011 of in vanaf 2014 eigenlijk vanuit Syrië, is er een enorme stijging vanuit oorlogsgebieden. Laat onverlet dat ook veel mensen komen uit landen die op dat moment niet in oorlog verkeren. Ja. En dan is inderdaad wat Samira helemaal terecht aangeeft, sociale ongelijkheid, de belangrijkste oorzaak voor vertrek uit dat soort herkomstlanden. En is de vraag voor de Europese Unie, hoe ga je daar nu eigenlijk mee om? Want je moet recht doen aan zowel mensenrechten als ook aan de politieke realiteit op het Europees continent zelf. En daar hebben we denk ik vandaag in de podcast wel de tijd voor om daar proberen in ieder geval een steentje bij te dragen aan het debat hoe we dat beter kunnen doen. Maar in mijn ogen moet er wel onderscheid gemaakt worden tussen vluchtelingen en arbeidsmigranten. Zonder dat een van beide termen trouwens geldt als disqualificatie. Dat moet wel even benadrukt
worden. Ja, heb je duidelijk gezegd.
Ik wil nog wel even één dimensie toevoegen.
Ja, graag.
Dat wordt wel het nieuwe migratiedebat ook. En dat is klimaat. Ja. We gaan ontzettend veel klimaatvluchtelingen verwachten. Zeker als je ook kijkt naar het Afrikaanse continent, wat daar op dit moment aan de hand is. Met de natuur, de droogte. Veel Afrikaanse landen zijn afhankelijk van de agrarische sector. Het is belangrijk dat ze goed land hebben om hun producten, voedsel, ook te kunnen verbouwen. En dat gaat nu gewoon erg mis op verschillende plekken in de samenleving. Kijk ook maar naar natuurrampen. Die worden steeds heftiger.
Ja, dus de Sahara breidt zich uit, vooral ook naar het zuiden.
Ja.
En de sprinkhanenplagen in de hoorn van Afrika. Dus droge plekken worden droger.
Ja.
De natte plekken die zijn minder voorspelbaar. Dus die moezons, daar wachten ze soms al jaren op.
Ja.
En dat kan ook een enorme migratiestroom op gang
brengen. Dat is ook voorspeld. Ja,
ja zeker. Bedankt voor deze duidelijke toelichting of extra dimensie aan het migratiedebat eigenlijk. Het is grappig dat je dat, of nou helemaal niet grappig eigenlijk, maar ik heb dus een beetje huiswerk zitten maken hiervoor natuurlijk. Natuurlijk, als je tegenover Michel zit, wil je een beetje beslaagd ten ijs komen. En daarin heb ik dus, misschien wel 20 bronnen geraadpleegd. Geen woord over klimaat nog. Dus dat is een hele spannende, ook voor de Europese Unie.
Het is een nieuw gesprek.
Het is een nieuw gesprek. Wat ik hierbij toe wil voegen is dat het ook vanuit wetenschappelijk perspectief heel lastig te duiden is.
Ja.
Want je hebt natuurlijk een bandbreedte waarbinnen klimaatgedrag zich plaatsvindt. En soms vallen bepaalde natuurrampen nog binnen die bandbreedte en soms ook niet.
Ja.
Daar is nog niet volstrekte wetenschappelijk consensus over. En wetenschappers zijn natuurlijk voorzichtig iets te bestempelen als ze dat nog niet zeker weten.
Ja.
Dus het is soms lastig om bepaalde droogtes, bijvoorbeeld in Burkina Faso of in Soedan, te bestempelen als gevolg van klimaatverandering, terwijl je dat nog niet zeker weet. Maar dat er wereldwijd vanuit klimaat migratiestromen zullen komen, gaat zeker gebeuren. Dat is door de geschiedenis heen ook vaker gebeurd trouwens. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Attila de Hun, dat kun je niet met 100% zekerheid vaststellen met dat soort historische gebeurtenissen. Maar lijkt één van de redenen te geweest te zijn dat hij naar het westen trok, dat er eigenlijk klimaatverandering was in Centraal-Azië. Dus wat dat betreft, migratie vanuit klimaatveranderingen, of weersverandering, hoe je het zeggen wilt, dat is niet vreemd. Dat is door de geschiedenis heen gebeurd.
Ik heb wel weinig migranten nog gezien die met een paard op een boot stappen en een pijlenboog hanteren. Maar dat was misschien een hele andere tijd.
Ja. Hey, moeten we even op wachten.
Ja. Je hebt net drie landen genoemd. Van oost naar west noemde je Griekenland, Italië en Spanje. Pak ook even de landen die daar net voor zitten in de route. Dus dat zijn achtereenvolgens in het oosten Turkije. In het midden, zeg maar, centraal is dat Tunesië. En dan naar het westen is dat Marokko of ook wel Mauritanië naar de Canarische eilanden. Ik zei al in de introductie, de Europese Unie loopt eigenlijk land voor land die landen af om deals mee te sluiten. Die verschillen enorm. Soms gaat het over of Frontex ergens mag patrouilleren. Soms staat er enorm veel geld tegenover. Het is begonnen met je had het net over een waterscheiding. Het is begonnen ook met de Turkije-deal. We gaan natuurlijk veel inzoomen vandaag op Afrikaanse landen en de deals daarmee. Maar kun je ons even meenemen? Wat is zo'n deal? Wat is zo'n pact? Soms is het een MOU, een Memorandum of Understanding. Soms is het echt een pact waar miljoenen bij komen, zoals met Egypte. Maar vertel, wat moet ik erbij voorstellen, Michel?
Bij migratie in het algemeen proberen we eigenlijk migratie te reguleren. Ik denk dat dat een van de motieven is van de Europese Unie. En daarbovenop is er ook nog een soort indammend effect. Dus wil de Europese Unie graag dat de irreguliere migratie omlaag gaat.
Mm-hmm.
En is de vraag hoe je migratiedeal verder inricht. Dat kan echt enorm verschillen. En daar denk ik dat de Europese Unie nog veel te winnen heeft. Want je moet migratiedeals niet alleen maar afsluiten. Dat moet echt onderdeel zijn van een veel breder pakket. Waar ook economische investeringen, belastingafdrachten en dergelijke ook
echt kijk heel streng bij. Ja.
Ja,
je bent echt een holist, hè? Dus je wil niet alleen maar zo'n pact, hier heb je geld, nu hebben we een deal.
Nee. Ik denk ook vanuit echt verschillende motieven, denk ik echt dat je dit integraler moet bekijken. Op dit moment is de wereldorde enorm aan het fragmenteren, aan het veranderen, aan het kantelen. Er worden allerlei termen opgeplakt. Nou, dat betekent eigenlijk dat Nederland en ook de Europese Unie relaties moeten aanknopen met landen waar we nog niet zoveel van weten en waar we van oudsher niet altijd al heel sterke relaties mee hebben. Dat betekent dat je die relaties moet gaan opbouwen en daar spelen verschillende elementen een rol in. Dat gaat dan om zorgen dat onderwijs daar verbeterd kan worden, dat bedrijven gewoon op gelijkwaardige basis met elkaar kunnen samenwerken, want er zijn zat sterke bijvoorbeeld Rwandese bedrijven waar Shell prima mee kan samenwerken. Het is ook niet zo dat elk bedrijf in Afrika bij voorbaat zielig is. Ook van dat vooroordeel moeten we eigenlijk af. We moeten ervoor zorgen dat mensen bepaalde kansen krijgen in die landen zelf, maar ook om elders een keer onderwijs te genieten. Nou, ga zo maar door. Dus vandaar ook dat in die kantelende wereldorde het in ons belang is, nog los van moraliteit trouwens, ben ik daar ook een voorstander van, dat we zulke deals eigenlijk gaan sluiten die breder zijn dan enkel alleen migratie in dan.
Oké, dus tot nu toe zeg je ook wat Samira zegt, namelijk je moet kijken naar de grondoorzaken, toch?
Absoluut, want
je hebt het over onderwijs, je hebt het over samenwerken, het bedrijfsleven betrekken. En je hebt het toch ook wel over deals blijven sluiten met soms leiders van landen die niet een al te beste reputatie hebben of gewoon domweg als dictator door het leven gaan.
Dat klopt inderdaad. En dan is Recep Tayyip Erdogan wel de eerste aan wie ik nu denk.
Ja.
Dat is toch een leider die Griekenland meermaals bedreigd heeft met raketten naar Athena schiet aan toe.
Sterker nog, hij heeft een keer de kraan opengedraaid en toen heeft hij eigenlijk gewoon migranten naar de grens met Griekenland laten lopen als soort menselijk wapen eigenlijk. Waardoor er ook doden vielen toen aan de grens.
Klopt, inderdaad. En toch ben ik voor het deal sluiten met zulke leiders. Dus ook als ik iemand eigenlijk bijna onpasselijk vind. Vind ik, als zij de leider zijn van een bepaald land, heb je geen andere keuze op extreem gevallen na om deals of in ieder geval een gesprek te gaan met zulke partners. Of je het nou leuk vindt als partner of niet. Natuurlijk vind ik Recep Tayyip Erdogan ook niet leuk als partner. Maar het is gewoon een gegeven dat hij de president is van Turkije. En voor Sayed, want daar gaan we het later natuurlijk
Tunesië.
Over hebben. Van Tunesië. Dan even nog over die migratie rond 2016. Het ontwerp daarvan was wel echt duidelijk. Wij willen de situatie van vluchtelingen, Syrische vluchtelingen, in Turkije zelf verbeteren. Mm-hmm. Wij willen de irreguliere migratie naar de Europese Unie stoppen. Mm-hmm. En dan is er nog een element opgenomen dat nooit eigenlijk tot uiting is gekomen. Namelijk voor elke migrant die Griekenland kon terugsturen naar Turkije toe, zou er een Syrische vluchteling in Europa worden opgevangen. Nou, dat laatste is eigenlijk nooit gebeurd. En wat ook niet is gebeurd, is dat Turkije hermetisch de grenzen afsloot. Dat is wel in enige mate gebeurd. Dus wat heeft Griekenland toen eigenlijk gedaan? Zelf een slot op de deur gezet van Europese makelij. Met name onder leiding van Kyriakos Mitsotakis, de hedendaagse premier van Griekenland. Ja. En zulke deals wil de Europese Unie dus ook sluiten met Noord-Afrikaanse landen. En is de vraag, hoe richt je het in? Er zijn slechte ontwerpen, er zijn goede ontwerpen. En daar moeten we denk ik over hebben.
Rajiv, jij noemt al een van de buzzwords. Dat worden die vaak in deze discussie worden meegenomen, namelijk pushbacks. Kun je dat even uitleggen, ook met de Dublin-overeenkomst?
Eigenlijk wat het is Griekenland heeft de grens hermetisch afgesloten.
Ja, hermetisch kan eigenlijk
of hermetisch niet, kan dat niet, maar probeer zoveel mogelijk af te sluiten. Omdat er is een deal gemaakt en je ziet dus dat de tegenpartij zich niet aan de deal houdt. Tweede zie je ook dat binnen het land veel onrust ontstaat. Dus volgens de Griekse regering vonden zij het noodzakelijk om dat af te sluiten in de zin van pushbacks. Dus we houden het tegen en we willen het niet als geopolitiek wapen laten gebruiken.
Ja, en dat kan heel concreet, hè? Dat is letterlijk niet alleen tegenhouden, maar ook soms terugduwen.
Dat gebeurt overal in de wereld. Ook nu in Gaza, Samiri noemde het net al, met Egypte. De Egyptische grens is nu ook hermetisch afgesloten. Jordanië sluit het ook hermetisch af. Maar ik had de vraag ook naar Samira toe. Dus er wordt aangegeven dat migratie steeds meer een hot topic wordt. Dat er desnoods ook deals worden geslopen met regimes. Met leiders aan de macht die anders naar democratie en mensenrechten kijken dan wij. Je bent een oud Europarlementariër. Hoe kijk jij eigenlijk hiernaar? Van dat de Europese Unie met bepaalde maatstaven op het gebied van democratie en mensenrechten toch gedwongen wordt om zulke deals te sluiten? En wat vind je daar eigenlijk van? Is het effectief of denk je dat op de lange termijn eigenlijk niet effectief zal zijn?
Nou, je noemt het woord gedwongen. Kijk, ze worden er helemaal niet toe gedwongen. Het is natuurlijk een keuze om dat zo in te richten en zo te doen. Als we teruggaan naar ook even de essentie van Team Europe. Wat is nu eigenlijk Team Europe? En dan zie je von der Leyen, Meloni, Rutte. Toen de tijd zag je naar Tunesië gaan. Blij op de foto. We hebben een Tunesië-deal gesloten. En veel Europarlementariërs toen hadden echt zoiets van Team Europe.
Het is geen teamwork.
Nou, ten eerste, het is geen teamwork. En ten tweede, wat is dit? Dit is niet vastgelegd in de verdragen. Wat is het mandaat van Team Euro? Hoezo gaan deze mensen zomaar naar dit soort landen toe om migratiedeals te sluiten en zo van het Europees Parlement even hier tekenen hieronder?
Maar dat doet Van der Leyen vaak, hè? Die zoekt gewoon de spotlight op, die roept iets en daarna moet het eigenlijk volgen,
ja,
de rest.
Ja, nou, kijk, dat is hoe het Europees Parlement natuurlijk buitenspel wordt gezet. Ja. En dan kan het Europees Parlement ook zeggen van nou, dit keer gaan we dit niet zo doen. En we benutten onze parlementaire instrumenten om dat tegen te gaan. Echter, dat is natuurlijk lastig op het moment dat het al een done deal is. Ja. Want ja, dan loop je achter de feiten aan.
Ja.
En wat natuurlijk een trend is van de afgelopen jaren, is dat het debat en de toon over migratie is verscherpt. In plaats van dat we gaan nadenken over duurzame oplossingen, praten we alleen maar in migratiedeals, in de externe grenzen, controle, de buitengrenzen, meer camera's, meer toezicht.
Meer repressie,
Frontex,
meer pushbacks.
Exact. En we weten allemaal dat dat uiteindelijk niet de oplossing is om irreguliere migratie te stoppen. En die migratiedeals vind ik in essentie ook inhumaan. Je onderhandelt over mensen. Ja, dus mensen zet je in voor het verkrijgen of het geven van bepaalde voordelen.
Ja, maar die zitten zelf ook niet aan tafel trouwens.
Die zitten zelf niet aan tafel. Ik zeg ook niet dat alle mensen in de wereld aan tafel kunnen gaan zitten. Daar heb je natuurlijk ook wetgevers, beleidsmakers en politieke vertegenwoordigers voor. In dit geval ook de Europese Commissie.
Ik wil maar zeggen, ze worden niet vertegenwoordigd nu.
Die namens mensen de juiste ethische besluiten moeten maken. En ik denk dat dat ook in essentie het probleem is van hoe wij de Europese Commissie kiezen inderdaad. Want dat is allemaal niet zo democratisch. Het Europees Parlement is het enige orgaan dat dus direct wordt verkozen door het volk. En de Europese Commissie niet, maar die maakt wel ontzettend belangrijke besluiten, zoals dus die migratiedeals. Mijn mening is dat de EU er niet toe gedwongen wordt om zulk soort deals te sluiten. Als we leren, dat heb ik vaker gezegd, als we leren van de deal die toentertijd met Turkije gesloten was, dan snap ik niet hoe we tot dezelfde conclusie komen om dat vervolgens bij Tunesië en andere landen te doen.
Is het dan dat je eigenlijk hiermee tot op zekere hoogte ook eens bent, Michel, dat je zegt het moet holistischer worden aangepakt, dat je dus inzet op het creëren van stevige economische groei in die landen zelf? Dus dat je misschien handelsverdragen afsluit, kapitalisme bevordert.
Ja.
Zorg voor economische groei en industrialisatie in die landen. Is het dat je daarmee op zin speelt? Op de langere termijn?
Ik zin speel daar altijd op, omdat dat een van de grootste oorzaken is dat mensen uiteindelijk vluchten of hun land verlaten. Hè, omdat ze op zoek zijn naar economisch welzijn. Maar die hele migratiedeals, dat hele fenomeen, ik pleit ervoor dat we daarvan afgaan. Alleen al het woord deals, ik krijg daar gewoon een naar gevoel bij. We hebben het hier over mensen, we hebben het hier over mensenlevens, we hebben het hier over mensenrechten. De wijze waarop die deals worden gesloten en worden ontworpen, is wat mij betreft niet humaan en ethisch verantwoordelijk. En de deal toen de tijd met Turkije was gewoon een slechte deal. En we weten allemaal, nog even één punt, we weten allemaal wat er met heel veel mensen is gebeurd. Mensen zijn niet goed behandeld, mensen zijn niet goed opgevangen. Er zijn ook dingen gebeurd die echt niet door de beugel kunnen. Dus in het algemeen, als je kijkt naar hoe migratiedeals mensenrechten faciliteren en in essentie de basisbehoeften van mensen, dan ben ik daar niet gelukkig mee.
Even Jos, mag ik nog een vraagje? Zeker. Even een beetje een politieke vraag. Dus, maar zou je ook kunnen stellen van, oké, die deals zijn heel veel mis en het is meer een crisis deal, als het ware. Dus bedoel, er is een crisis. En tijdens crisissen worden altijd oplossingen gecreëerd die misschien voor 50-60% kloppen. Maar je probeert zoveel mogelijk het bloeden te stoppen, als het ware. Zou je eigenlijk ook niet kunnen zeggen dat zo'n deal is gemaakt om op korte termijn, in ieder geval, proberen het flink in te dammen, omdat je ook te maken hebt met een politieke realiteit en met verkiezingen. En je ervoor wilt zorgen dat bepaalde partijen of bepaalde stromingen niet te veel wind in de zeilen krijgen. En dat dit soort deals ervoor zorgen dat de wind in de zeilen zoveel mogelijk wordt afgebroken. En dat het je als het ware tijd geeft om over die lange termijn deals te praten. Want lange termijn deals, die kosten eenmaal jaren. Dat is niet iets wat je snel kan.
Ja, maar dat is mijn hele punt. Kijk maar even naar die deal van 2016.
Ja.
Kijk even naar de Tunesië deal. Oké, dan heb je wat korte termijn effect.
Mm-hmm.
Dan heb je wat korte termijn effect. En daarna? Wat vaak ontbreekt is de strategie daarna. Wat natuurlijk al lang had moeten gebeuren is dat het Europese parlement, dat de Europese Unie in zijn geheel aan een Europees asiel- en migratiebeleid kon werken. Al die tijd lag dat pak daar maar en werd er niet over besloten. De onderhandelingen daarover lagen stil, althans eerder de besluitvorming daarover lag stil. Er werd maar niets gedaan. In de tussentijd ontstaan wel dit soort migratiedeals en wordt de essentie en wordt er op lange termijn niet nagedacht over oplossingen. En met name het toezicht op die deals, dus de uitvoering en zeg maar het borgen van mensenrechten, dat is zwak. Want wat er gewoon bijna letterlijk gebeurt is, kijk, hier heb je je zak geld, ook in het geval van Tunesië. En nou,
Regel het maar. Hoe je het regelt, regel je het.
Precies.
En het wordt wel eens de policy of letting die genoemd. Hè? Dus dat je niet zelf bijvoorbeeld migranten executeert of doodmaakt. Maar het wel eigenlijk faciliteert dat het gebeurt op zee of in het geval van Tunesië in de woestijn. Michel, jij wilde iets zeggen.
Ja, dat klopt inderdaad. En dat is dat ik denk dat migratiedeals niet per se inhumaan zijn. Integendeel, ik denk dat het juist kan bijdragen aan humaniteit, mits je er maar voor zorgt dat mensen, migranten, daar waar ze op dat moment zich bevinden, beter behandeld worden. En dan kan ik inderdaad wel toegeven dat het toezicht vaak tekort heeft geschoten bij de deals. En dat is iets wat we moeten verbeteren. Maar ik zou daarmee niet willen zeggen dat alle migratiedeals a priori inhumaan zijn.
Maar welke migratiedeal heeft dan wel goed gewerkt voor mensen?
In mijn ogen heeft de Turkije-deal goed gewerkt, omdat de gemiddelde situatie van Syriërs ernstig verbeterd is vanaf 2016. Dus is toen meer dan 6 miljard rechtstreeks uitgekeerd ook aan de Syriërs zelf, die een betaalpas kregen van de Europese Unie. En hun situatie is echt ernstig verbeterd. Betekent dat dat het voor iedereen ideaal is geweest? Nee, dat is niet het pleidooi. Maar het pleidooi is dat pre-migratiedeal de situatie slechter was voor de meeste Syrische vluchtelingen dan post-migratiedeal. En dan nog naast de specifieke situatie van de Turkije-deal, denk ik dat er nog 3 doelstellingen te bereiken zijn met de migratiedeal. Naast het verlagen van migratieaantallen kun je ook nog realiseren dat de situatie voor mensen daar zelf verbetert. Derde doelstelling is denk ik dat je echt ervoor kan zorgen dat lokaal de stabiliteit bevorderd wordt. Want ook in landen zelf die transitlanden zijn of uiteindelijk eindstation blijken van migratiestromen, kan het voor instabiliteit zorgen. Nou, met de migratiedeal kun je er eigenlijk voor zorgen dat die instabiliteit afneemt en daarmee de stabiliteit bevorderd wordt. En er is nog een vierde reden. En dat is dat je eigenlijk jezelf minder geopolitiek uitlevert aan andere machten wereldwijd. Bijvoorbeeld in het Grieks geval naar Turkije toe. Want iedere keer wanneer Turkije eigenlijk Griekenland wilde bedreigen, openden zij de kraan tussen aanhalingstekens voor migratie, in de woorden van Erdogan zelf. Nou, dat deed hij natuurlijk om Griekenland onder druk te zetten en geopolitiek meer voor elkaar te krijgen. Dat is onwenselijk. Zelfde tendensen zie je nu eigenlijk terug in de nieuwe Unie van Burkina Faso, Niger en Mauritanië. Mali. Ja, Mali. Nee, Mali, inderdaad. Dus Mali, Burkina Faso en Niger. De Wagnergroep daar ontzettend machtig aan het worden is. Dat Rusland echt tot doel heeft daar heel veel propaganda te verspreiden. Onderdeel van die propaganda is aan de ene kant de reputatie van Frankrijk heel slecht te maken. En aan de andere kant te zeggen, maar je kunt wel heel makkelijk naar Frankrijk en dat soort landen emigreren. En daarmee proberen zij echt de jongeren al daar op te stoken om naar Europa te migreren. Het grappige is, of niet zo grappig, gisteren was het ook bij de NOS een rubriek hierover, dat het ook op dit moment in Marokko gebeurt. En ook in Mauritanië, dat er echt via sociale media actieve campagnes zijn om jongeren op te stoken te vertrekken naar de Europese Unie. Dit is volstrekt onwenselijk om migratie op basis hiervan vorm te geven. Je moet jezelf niet uitleveren aan de migratieprikkels van vijandige mogendheden zoals Rusland, zoals China of eventueel Iran en Noord-Korea. En een migratiedeal kan dat eigenlijk adresseren. En daarom ben ik er ook voorstander van, ook al geef ik inderdaad toe dat het toezicht, onder meer op de Tunesië-deal, echt versterkt moet worden. En dat de Europese Unie daar ook heel hard moet kunnen optreden en al zijn macht en kracht moet gebruiken om dat te verbeteren. En dan heb ik nog één ding aan toevoegen en dan ga ik jullie echt aan het woord laten. Het alternatief van een deal, van het niet hebben van een deal, is niet een walhalla. Het is niet zo dat mensen zonder meer in een betere situatie terechtkomen als je geen deal sluit. Dus je moet wel eerlijk zijn in de vergelijkingen dat het niet hebben van een deal ook ertoe kan leiden dat mensen in een veel slechtere situatie terechtkomen. Dat er juist helemaal geen toezicht is, dat er geen betaalpassen zijn, dat er geen scholing kan plaatsvinden, dat er geen hulp is bij de migranten in Marokko om terug te keren naar Mauritanië, waar die mensen dan ook echt door het International Organization worden geholpen om daar iets te starten.
Liever een deal dan geen deal.
Even als reactie op. Dit is dus precies wat ik continu aankaart in het migratiedebat, is dat wij het in het migratiedebat externaliseren. Dus we gaan het over deals hebben en we gaan het over de werking van deze deals hebben. Precies wat je net ook aangaf in je eigen voorbeeld. Wat Erdogan natuurlijk vaker heeft gedaan, is mensen een speelbal maken van zijn spelletje met Griekenland bijvoorbeeld. En dat zijn niet zomaar een paar mensen. Dat zijn heel veel mensen die daar vervolgens de dupe van worden. En met die migratiedeals incorporeer je een aantal ongezonde, perverse prikkels eigenlijk, waardoor je mensen in hele kwetsbare posities kunt plaatsen. En dat is precies waarom ik vind dat we hebben na te denken over migratiedeals in die zin dat je kan, als je het hebt over mensenlevens en mensenrechten waarborgen, wat mij betreft niet denken in de termen van deals of sterker nog het doen, het maken van deals. En dat die perverse prikkels die meekomen met dit soort migratiedeals, juist omdat je voor veel mensen letterlijk het lot in de handen van dit soort politiek leiders legt, is dat gewoon niet verantwoord.
Maar wat wel?
Hoe moet het dan wel? Wat ik altijd heb gezegd in het migratiedebat is dat Europa naar zichzelf moet kijken en de eigen verantwoordelijkheid moet nemen om nu eindelijk een goed, humaan asiel- en migratiebeleid in te richten. de besluitvorming over het, nou gaan we het ook over hebben, over het migratiepact, het nieuwe migratiepact, lag jaren stil, jarenlang. En ik geloof dat dat ook te maken heeft met politieke krachten, extreme krachten, die helemaal geen zin hebben natuurlijk in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.
Omdat ze gebaat zijn bij chaos.
Wat, precies, wat het, nou ook, maar het is natuurlijk veel makkelijker om gewoon continu lekker die deals te sluiten, want dan leg je, dan externaliseer je en verleg je de verantwoordelijkheid ook, hè? Want je haalt de verantwoordelijkheid bij jezelf vandaan.
En die betaal je af.
Exact. En dan het toezicht, daar ben je dan ook, nou ja, op de een of andere manier minder verantwoordelijk voor. Daar neem je ook niet alle verantwoordelijkheid voor. Dat is ook bij de Turkije-deal niet goed gebeurd. En je wil gewoon niet grip krijgen in die zin op je eigen systeem en het eigen functioneren van jouw systemen om asiel en migratie goed te managen. Kijk, daar is nu een poging toe gedaan met dat nieuwe migratiepact. Maar ook daar op zichzelf was heel veel kritiek op. Als je kijkt naar het Dublin-akkoord probleem bijvoorbeeld. Veel experts zeggen, nou, we weten niet of hiermee per se dat probleem nu opgelost is. Of dit nieuwe migratiepact nu eigenlijk wel deze duidelijkheid gaat geven. We hebben een hele discussie gehad over het recht en toezicht op minderjarigen bijvoorbeeld. Dat is een heel delicaat punt. Een aantal elementen van dit migratiepact zijn goed, hè? We gaan nu spreiden. We gaan zorgen dat lidstaten hopelijk collectief en verdeeld de verantwoordelijkheid gaan nemen om mensen op te vangen.
Ja, maar dat wel kunnen afkopen overigens.
Precies. En daar zit weer zo'n perverse prikkel in. Zoals je die dus ook in die migratiedeals tegenkomt. En dat is wat ik altijd heb gezegd over het migratiedebat. Europa wil gewoon niet de eigen verantwoordelijkheid nemen, zowel intern als extern, om dit op te lossen.
Maar zou een voorbeeld van zo'n interne verantwoordelijkheid kunnen zijn? Daar wordt ook veel meer over gesproken. Weet je hoe de Emiraten het doen? Is dat ze dan deals of overeenkomsten laten dealen, wordt deal later voor het is. Want we willen toch een rules-based order, dus dan sluit je overeenkomsten af. Dan is het idee dat je dan overeenkomsten afzet met Afrikaanse landen of de Afrikaanse Unie. Dat de Europese Unie zegt, oké, weet je wat, per land, ik zeg maar wat er, mogen 1.000 of 10.000 mensen naar de Europese Unie om hier te werken. En desnoods ook wat Frankrijk doet. Per land mogen 500 mensen hier naartoe om te studeren, desnoods op onze kosten. Maar het gaat wel via de legale weg. En als een migranten illegaal vanuit jouw land ons land binnenkomt, dan sturen we dat terug en verwachten we ook dat jullie diegene ook opnemen. Mm-hmm. Zou dat in jouw ogen een duurzame vorm zijn van, ja, we stimuleren economische groei daar, want vaak migranten sturen veel geld terug. Mm-hmm. We geven hun de mogelijkheid om hier te werken, werkervaring op te doen, hier te studeren. Maar tegelijkertijd houden we rekening met die politieke realiteit dat we illegale migratie zo ook kunnen indammen. Zou dit een voorbeeld
Natuurlijk heeft het land, heeft de regering daar recht op om, mm-hmm. om te zeggen, ja, wij, dat willen wij niet zo doen. Maar ik vind dat inderdaad een voorbeeld van hoe je vanuit solidariteit ook kunt afspreken met elkaar. Nou, we gaan mensen opnemen die bijvoorbeeld kunnen studeren of die kunnen werken, die een bepaalde ontwikkeling of opleiding daarbij krijgen. Ik kan me heel goed voorstellen dat, en dat zijn ook de gesprekken die plaatsvinden, hè? Ik bedoel, dat gebeurt ook. En dat zijn wat mij betreft ook goede gesprekken. Ik bedoel, ook in het kader van solidariteit is het belangrijk om daarin te delen. En zeker als het gaat om jonge mensen, geef ze dan ook die kansen. Ik pleit er ook voor dat meer jonge mensen uit het Afrikaanse continent in zijn geheel ook speciale visa krijgen om bijvoorbeeld in Europa te komen studeren. Dat is erg belangrijk dat ze dat faciliteren. Dus. En daarom blijf ik ook terugkomen bij mijn punt van duurzame investeringen en hoe wij handel bedrijven en hoe onze bedrijven zich gedragen in deze landen. Dat is ook een punt van discussie. En kijk, weet je, blijf die migratiedeals maar sluiten. Ik bedoel, ik volg ze al een tijdje. Wat zie je nou? Zie je nou daadwerkelijk echt dat we het probleem aan het oplossen zijn? Ik bedoel, we hebben het er tot op de dag van vandaag hebben we het erover. Dus schijnbaar werkt er toch iets niet in de praktijk. Wat mij betreft, immigratiedeals in het algemeen, relatief korte termijn effect.
Ja, en dat is dat lange termijn?
Daarna heb je weer precies dezelfde discussie. De situatie in de landen waar mensen, met name vanuit migreren, lost zich niet op. Of door oorlog of conflict, of door economische ongelijkheid.
Ja, Dus als ik je kort, een beetje kort door de bocht mogelijk, samenvat, dan zeg je ja, er gaan mensen heen. Dat is geen teamwork, die hebben geen mandaat. Die sluiten eigenlijk relatief snel een deal. Ja. Die leren niet van de eerste deal, want die pakken hem niet breder uit of holistischer uit, zo gezegd. En daardoor blijf je eigenlijk een probleem houden. En daar zijn ook bepaalde partijen binnen landen weer bij gebaat om het, ja, om het probleem niet echt bij de wortel aan te pakken. Ja, die verleggen eigenlijk hun verantwoordelijkheid naar, of die kopen het af, zo gezegd, naar landen buiten Europa.
Ja. Verantwoordelijkheid afschuiven.
Dat Michel ook nog iets wilde bijvoegen.
Ja, hij staat te popelen.
Ja. Ik denk namelijk dat inderdaad we moeten een veel bredere aanpak hebben, waar migratiedeals een bouwsteen in zijn. En het gaat dan onder meer om grootschalige investering. Ik had het al even genoemd. Goede, gelijkwaardige en ook in Afrikaanse ogen mercantilistische handelsverdragen. Dit zet echt zoden aan de dijk op de lange termijn. Ook ervoor zorgen dat eigenlijk belastingontwijking wordt tegengegaan. Volgens onderzoek van onder meer UNCTAD wordt er jaarlijks zo'n $90 miljard per jaar aan, dus jaarlijks inderdaad per jaar, aan belasting ontweken. Vanuit bedrijven vanuit het Westen, maar ook bedrijven vanuit China en India doen hier aan mee. En dat zet natuurlijk enorm die staatsmacht en ook de daadkracht van dit soort landen onder druk en daarmee ook de economische groei. Maar laat onverlet in mijn ogen dat migratiedeals wel degelijk regionaal in die landen zelf ook voor verbetering kunnen zorgen van mensenrechten. Is dat nu altijd het geval? Expliciet nee. Maar dat ligt er eerder aan de uitvoering van die migratiedeals dan echt migratiedeals op zichzelf. Dus ik denk dat we die migratiedeals moeten blijven afspreken met Noord-Afrikaanse landen binnen een breder pakket. En ik denk wel degelijk dat ze op de lange termijn effect hebben dat migratieaantallen omlaag worden gebracht, dat de situatie ter plekke kan verbeteren en ook dat wij ons minder kwetsbare voor geopolitieke eigenlijk chantage. Als we nu al kijken naar Oost-Europa, ik heb Turkije naar Griekenland al even genoemd, maar ook Wit-Rusland, Belarus en Rusland tegenover onder meer Polen, dan zien we gewoon duidelijk terug dat er sprake is van chantage. Dan zeggen de Europese Unie moet alleen maar dat intern op orde krijgen, is wat mij betreft onvoldoende. En dan is die samenwerking onder meer van die op regels gebaseerde wereldorde alleen maar de volgende stap daarin. En wat ik er ook bij wil benoemen, stel je voor je sluit al dit soort deals niet, want dat is natuurlijk de preventieparadox. Ik hoor wel eens in het debat terug, de migratieaantallen zijn op dit moment vrij laag. Daarom zijn bepaalde deals en afspraken met andere landen niet nodig. En dat is in mijn ogen een foutieve assumptie. Waarom? Omdat er sprake is van een preventieparadox. En dat houdt eigenlijk in dat iets nu al het geval is. En daardoor denk je dat maatregelen niet nodig zijn om dat geval eigenlijk te realiseren. Maar je hebt die maatregelen nodig om dat geval blijvend te realiseren. En dan zien we ook terug dat migratieaantallen dalen, dat werkgelegenheid in bepaalde landen stijgt, want onderdeel van die migratiedeals zijn ook eigenlijk vaak investeringen in landen, in educatie. Ik heb er een lijstje hier voor me liggen van de EU-Tunesië-deal, de Spanje-Senegal-deal uit 2006 al, maar ook de Italië-Soudaan-deal. Daar was een belangrijk onderdeel investering in bepaalde economische sectoren in. Dus het wordt wel eens wat breder aangepakt, maar dat kan nog meer gebeuren. En het is natuurlijk ook zo dat bepaalde landen niet in oorlog verkeren. En dan vind ik eigenlijk dat de enige weg die naar migratie tot Europa mag leiden, via de reguliere weg is. En dat is nu veel te weinig het geval, dat er eigenlijk tientallen procenten tot soms wel meer dan de helft uit niet-oorlogsgebieden komt. Dan vind ik het niet de verplichting van de Europese Unie om het zonder meer op te vangen. Dat moet echt via de reguliere kanalen.
Heel mooi, deze discussie. Jullie vinden elkaar op heel veel punten, maar niet alle. Stel, jullie twee moesten een deal maken. Jullie zitten niet heel ver uit elkaar. Er zijn een paar dingen. Zijn een paar accentverschillen, als ik dat een beetje eufemistisch mag neerzetten. Hoe zou die deal er dan uitzien? Hoe overbrug je deze tegenstellingen?
Kunnen we natuurlijk een nieuwe podcast over opnemen, zou ik zeggen. Nou, ik denk waar die in ieder geval veel overlap heeft, is gelijkwaardige economische samenwerking met Afrikaanse landen.
Ja.
Die bestaat uit private en publieke investeringen in deze landen. En dat moet echt op grotere schaal gebeuren, want uiteindelijk denk ik dat iedereen het wel over eens is dat als mensen in een leuke situatie opgroeien, ze niet zo snel migreren. Met andere woorden, zitten mensen in een niet zo leuke situatie, dan gaan ze sneller migreren.
Ja.
Ik denk dat daar drie mensen aan deze tafel, met Rajiv, Samira en mijzelf, zijn er eigenlijk ook uit voortgekomen. Onze levens hebben we daaraan te danken. En tot die tijd dat we daar zitten, heeft de Europese Unie behoorlijk verantwoordelijkheid te nemen daarin. Maar tot die tijd moeten er in mijn ogen ook migratiedeals gesloten worden als bouwsteentje van een veel bredere relatie. Dat is voor mij wel heel erg belangrijk. En doelstellingen zijn daarbij nogmaals minder geopolitieke kwetsbaarheid en chantage, migratiestromen omlaag brengen. En dan vooral verleggen ook naar legale migratie. Want ik wil die irreguliere migratie omlaag
die
brengen.
Die arbeidsvormen.
Ja, dat
dus
kan
je mag hier komen
wel
werken.
Regulier migratie mag van mij wat omhoog. En dan irreguliere migratie omlaag. Ik denk dat dat ten bate is van de migrant zelf, de landen daar en ook de Europese Unie. Dus dat zouden belangrijke bouwstenen in mijn ogen zijn.
Is er een deal te sluiten, Michel, Samira?
Ja, zeker. En ik denk dat we vooral ook geopolitiek gezien ook een beetje moeten oppassen met deze redenering. Want weet je wat het is? Als wij heel graag grip willen krijgen op migratie, als wij heel graag onze economische relatie met het Afrikaanse continent in het algemeen willen versterken, dan moeten we juist oppassen met dit soort, nou ja, in de ogen van velen impopulaire migratiedeals, de perceptie geven alsof wij liever niet de samenwerking hebben. Want geopolitiek gezien is er natuurlijk nu ook veel aan de hand met het Afrikaanse continent. Hè? Als je kijkt naar de Russische invloeden, nou, je noemde het zelf al, de Wagner Group, de invloed daarvan in West-Afrika, maar ook China, die pakt ontzettend, China is letterlijk monopolie aan het spelen. Letterlijk. En als je daar iets mee wil, geopolitiek gezien, dan zul je als Europa ook een hele andere toon moeten gaan aannemen. Niet alleen maar met je migratiedeals dus komen. Dus onderdeel daarvan moet dan zijn, we gaan nieuwe handelsovereenkomsten sluiten. We gaan nieuwe economische partnerschappen sluiten. Een beetje de light version van een handelsovereenkomst. We gaan duurzaam investeren inderdaad. We gaan jongeren kansen geven. Dat moet ook onderdeel worden van zo'n pakket. Want we hebben competitie hier te drijven met twee grootmachten die wel ontzettend goed en op een hele aantrekkelijke manier, ook in toon en geluid, het Afrikaanse continent naar zich toe weten te trekken.
Mag ik hier één ding aan toevoegen?
Eén ding kort.
Eén ding. Mercantilistische handelsverdragen vanuit Afrikaans perspectief. Op twee landen na de wereld, Zwitserland en Nederland, is elk land in de wereld eigenlijk rijk geworden dat nu rijk is door mercantilistisch beleid. Dat betekent dat je bepaalde industrieën zelf mag beschermen. Kun je dan eventueel strategisch selecteren, maar tegelijkertijd wel behoorlijk mag exporteren. Op die manier kun je rijk worden. En dat soort handelsdeals zou de Europese Unie eigenlijk in deze landen moeten sluiten. En ik zou dan graag dan ook nog een advies willen geven daarbij, dat je aan de hand van economische diversificatie, instituties en ook de democratie kunt versterken in die landen. Dus in plaats van dat je dan met het vingertje naar andere landen gaat, wees democratisch, kun je eigenlijk aan knoppen draaien die indirect leiden tot een grotere kans op democratisering. Daar gaat mijn onderzoek eigenlijk over. Dus beluister ook vooral die podcast. Maar dat is denk ik hoe de Europese Unie echt op een slimme wijze hiermee omgaat.
Ja, Rajiv is heel heftig aan het gebaren dat we echt moeten afsluiten. Ja. Wij bij de Afrikast sluiten altijd af met een hamvraag. Normaal door de redactie, deze keer bij monden van Rajiv himself. Kom maar door.
We hebben het eigenlijk al grotendeels beantwoord. Maar als jullie nou zelf een toverstaf zouden hebben om die migratiedeals naar je hand kon zetten, hoe zou het eruit zien? Maar ik denk dat het zojuist eigenlijk al is beantwoord.
Vat het eens samen?
Nou, in ieder geval wat samengevat betekent dat het Europa eigenlijk gebruik moet maken van de middelen die hij heeft. En de akkoorden die nu worden gesloten zijn, denk ik, in de ogen van Samira lui. Dus zoveel mogelijk verantwoordelijkheden die worden geschoven op staten die misschien niet zo sterk zijn. Okay. Die geen sterke staat zijn. Ik denk dat Michel is daarmee eens. En je moet vooral ook akkoorden sluiten die gericht zijn op de lange termijn. Dus investeringen, desnoods een Europese Belt and Road Initiative, wat China aan het doen is, dat je reguliere migratie vergroot. Dus meer mensen mogen per land naar Europa komen, en maar wel daartegenover mensen die irregulier hier komen, mogen worden teruggestuurd. En dat je ook die verdragen die je dan afsluit, wie noemt dat geen deal, maar dan overeenkomsten, dat je toch daarin probeert ook zaken te verbeteren, ook voor de mensenrechten daar. Ik denk dat het zo ook op de lange termijn tot een duurzaam akkoord zouden kunnen komen.
Perfect samengevat. Hartelijk dank. Ik ga afsluiten. Samira, heel hartelijk bedankt. Michel, bedankt. Rajiv, heel hartelijk bedankt. En de luisteraar ook bedankt voor het luisteren naar De Afrikast of naar Geopolitiek Nu. Zorg dat je ons beide volgt, want dan zeg ik tot de volgende keer.
En voor de luisteraars, ik hoop dat jullie ook nu weer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.